Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 109, en daarvan het 13e vers. Uw gunst is groot, zij is bestendig, verlos mij dan. Ik ben ellendig, nooddruftig, ik voel mijn kracht verbroken, mijn hart met wond op wond doorstoken. Zing het Psalm 109, het 13e vers. Onze schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 11. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 34, het 11e vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen Matthäus 1 van 1 tot en met 11. Matthäus 21 van 1 tot en met 11. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en brengt ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van nodig heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen, zijnde een jong ener juk dragende ezelin. En de discipelen, heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorbij gingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna, de zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, wie is deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea.
Wij zingen gemeente uit Psalm 33, vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven, dat is sneuvelen, hoe snel het draaft in het oorlogsveld. Het paard kan niemand de overwinning geven. Psalm 33, het 9e vers. Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanavond met de hulp des Heren mag prediken, dat vindt u in het gelezen gedeelte, Matteüs 21. Ons uitgangspunt is vers 5. Zeg de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. De koning komt. Dat is ons thema vanavond. We letten op drie aandachtspunten. De koning aangewezen, ons eerste punt. En daarna de koning geprezen. En tenslotte de koning afgewezen. De koning komt. De koning aangewezen. Ons tekstvers lezen we. Zie, uw koning. Koning aangewezen, ons tweede punt, de koning geprezen, zachtmoedig. En niet alleen hier, Matteüs, maar ook de profeet Zacharia, eigenlijk ook Jesaja, prijzen hem aan, maar we zullen ook merken dat ook mensen hem aanprijzen. Wat verderop in onze schriftlezing hebben we dat gehoord. Ten slotte, dat hele erge, de koning afgewezen. En vanzelf lezen we, deze is Jezus, de profeet uit Nazareth. Dus één van de profeten, niet eens de profeet. En ook al niet meer de koning. En daar willen we ook Lucas 19 bij betrekken. Waar we zullen zien dat de Heer Jezus dwars door die mensen heen heeft gekeken. Zou hij het nu vanavond ook niet doen? Ons eerste punt. De koning aangewezen. We volgen vanavond de Heer Jezus in een hele belangrijke week. Echt op een keerpunt. Het is zijn laatste week voordat hij het kruishout op zal nemen. En dat deze week belangrijk is, dat kun je ook hier aan merken. We zijn nu in hoofdstuk 21 van Matteüs. En de hoofdstukken hierna tot en met Matteüs 27... gaan over die laatste week. Daarna is er nog één hoofdstuk over de opstanding. Een belangrijke week. Een beslissende week. In het leven van de Heer Jezus. Maar voor ons allemaal. Is dit het beslissende moment. De beslissende week. In het leven van de Heer Jezus. En nu gaat het erom of wij dat zien. Of wij dat beseffen. Of wij dat weten ook diep van binnen. Wat dan? O, wie hij is en waarom hij kwam. Dat is zo vaak verborgen geweest. Maar het komt nu onverhuld naar buiten. Het is beleden door twee blinde mannen. Het hoofdstuk hiervoor. Toen hij op weg ging van Jericho al naar Jeruzalem. Waren er twee blinde mannen roepend. Gij zonen Davids, ontferm u mijne. Want ze waren arm, want ze waren blind. Ze hadden geen middelen van bestaan. Gij zonen Davids. Ze zagen meer dan heel veel mensen die met de Heer Jezus meetrokken. In die stoet uit Jericho. Ze beleden wie hij was. Je kunt blind zijn. Terwijl je ogen gewoon kunnen zien. Maar het kan ook andersom. Dat je ogen niet zien. Dus dat alle mensen dan zeggen, u bent blind. Maar dat je alles ziet. Wat dan? Wie de Heer Jezus is. Gij zonen Davids. Deze mannen. Die waren blind. Dat zei iedereen, u bent maar arm, u heeft niets. En toch zagen ze alles. Wat dan? O hun nood. O de diepte van hun verlorenheid. Een armoede die veel verder ging nadat ze iedere dag inkomsten nodig hadden. Arm mens, zonder God, buiten God, behalve dan als Jezus, je redder, je verlosser, je koning is. En dat beleden ze, dat hij de koning is. Ze smeekten om ontferming. Hij maakte zich bekend. Hij liet het zich aanroepen. Gij zonen Davids. En niet langer onttrok hij zich daaraan. Zoals hij die jaren steeds weer deed. Al wanneer hij tot koning werd uitgeroepen, dat hij zich dan onttrok. Nu weer sprak hij dat niet langer. Nu is het uur gekomen, waarvan Psalm 118 zegt, de dag der dagen. De vervulling van het openlijk tonen dat hij koning is, is nu aanstaande. Maar wie ziet het? Twee blinde mensen zien het. En nu gaat het er vanavond natuurlijk om wie van ons het ziet. Wie van ons roept om ontferming, om genade, om die koning te zien en te kennen. Met heel veel mensen is de Heer Jezus op weg. Jericho ligt achter hen. En ze volgen die weg omhoog, die langzaam maar zeker stijgt en dan de Olijfberg bereikt. Tot vlakbij Betfage. En dat is waarschijnlijk een nederzetting die nu onder een andere naam op de top van de Olijfberg ligt. En daar zijn ze vlakbij. Vanaf die berg heb je een schitterend uitzicht op de blinkende Godstad. Eeuwenlang al hebben pelgrims zich verheugd. In de weg daarnaartoe zongen ze de liederen Hamalot. Mochten ze zingen van Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in en u zag, de Heer Jezus, die stad, schitterend. Wetend dat hij nu zich bekend zou maken. Dat hij nu als koning binnengehaald zou worden. Maar hij zag nog veel meer. Hij zag ook vooruit. Wetend dat hij nog maar een week hierna, als een spotkoning met een vloekhout op zijn schouder, de stad zou verlaten, die verdroeg hem dan niet langer. Nu hierboven bij Betfage geeft hij opdracht aan twee van zijn discipelen, leerlingen, jonge mensen nog maar. Onderkeer dat de Heer Jezus discipelen, jongeren, echt jongeren heeft opgezocht en gevraagd om hem te volgen. Je hoeft nooit te denken dat je te dom daarvoor bent, of te jong, dat je niet oud genoeg bent, of niet serieus genoeg. De Heer Jezus wil jonge mensen ook opzoeken en in zijn kring trekken. En twee van hen stuurt hij vooruit. En hij stelt ze ook op de proef. Hij zegt, ga naar beneden in het volgende dorp, dat zal Betanië zijn. Want ook dat wordt gepasseerd. En dan zie je al snel twee ezels. Een moederezel en het veulen ervan. En maak ze allebei maar los, maar het gaat dan met jonge veulen. En als iemand dan vraagt, wat doe je met mijn dieren? Zeg dan maar, de Heere heeft ze nodig. En nu kan het wel zijn dat die eigenaar van die ezels bekend was met de Heer Jezus. Dat de vriendenkring van hem hoorde. Want in dat dorp, Betanië, woonden ook Maria en Martha en Lazarus zijn vrienden. Lazarus zijn vriend. Die kort geleden opgewekt is uit de doden. En de roem van Jezus is ook verspreid over Betanië, over Jeruzalem, over Judea. Misschien hoorde de eigenaar van de ezels wel bij die vriendenkring. En was hij van harte bereid om zijn dieren af te staan, maar het lijkt er meer op dat hier een machtswoord van Jezus gesproken wordt. Dat hij een wachtwoord meegeeft. Een wachtwoord opent iets. En hier is het wachtwoord, de meester, de Heere heeft die ezels nodig. Dan moet je dat wel geloven, dan moet je je daar wel aan toevertrouwen, aan zijn opdracht. Ze worden op de proef gesteld. Dat doet de Heere nog met jonge mensen, maar ook met ouderen. Of wij ons er zelf voor over hebben, ook voor de ogen van mensen, om uit te komen dat de Heere ons nodig heeft. Of heeft de Heere u niet nodig? Ik vraag u nu, straks wel, of u de Heere nodig hebt. Maar andersom, heeft de Heere u niet nodig? Denk jij dat je onbelangrijk voor hem bent? We zijn allemaal zijn schepsel. Hij heeft ons geschapen om hem te eren. En zijn eer komt op vanuit de kleinste dingen. Iemand die zelfs zijn handen niet meer kan bewegen, is een schepsel tot eer van hem. Mag met gedachten nog, of met woorden, hem eren, hem loven, of alleen maar door er te zijn. Dat wil de Heer. Maar heb jij jezelf ervoor over, ook wanneer er spot op af kan komen? Deze twee leerlingen zeggen, we gaan, ze mopperen niet. Ook wanneer er spot zou losbreken bij die eigenaar, wat denkt u wel? Ze gaan in een toevertrouwen aan hun meester. En het gaat precies zoals de Heer Jezus gezegd heeft. Ze maken die twee ezels los en het gaat om de jongste, het gaat om het veulen waar nog nooit een ruiter op geweest is. Waarom dat veulen? Het krijgt een bijzondere taak. Het moet deze dag een koning dragen. En dat kan natuurlijk alleen op een dier dat nog nooit een ruiter heeft gedragen. Een koning op een ezel. Past dat wel bij elkaar? Dat kun je je vanavond wel afvragen, hoewel het niet helemaal onbekend was in het volk Israël. In 1 Koningen 1 lees je van een koning op een ezel. Maar het is natuurlijk wel waar. Onze gedachten gaan al vooruit. Eigenlijk past dat niet. Wat past dan wel bij een koning? Heel zo'n dier waar we van zongen, zo'n paard. En dat was ook meer waar het volk Israël op rekende. Een paard wat draaft naar het oorlogsveld. Wat een ruiter draagt, zwaar bewapend. En dat andere ruiters aanvoert. En wat een massa soldaten op de been kan brengen om de Romeinse tirannie te verdrijven. En niet een man op een ezel. Nou ja, die ene koning, die heette Salomo. Die is in 1 Koning 1 op de ezel van zijn vader gezet en zo de stad doorgeleid. Maar dat was dan ook Salomo, die zelf nooit heeft hoeven te vechten. Die het koninkrijk in de schoot geworpen kreeg van zijn vader. Salomo, de vredevorst. Dat zit al in zijn naam. Maar zijn koninkrijk was eigenlijk een mislukking. Want hoge lasten vooral zijn onderdanen. En daarna is het koninkrijk van hem afgescheurd. In tweeën gescheurd. Zijn zoon kreeg nog maar 2 stammen. Zo'n koning wil je eigenlijk niet. Die heet wel vredevorst. Maar wat brengt het je? Je zoekt een koning op een paard. En toch. Jezus neemt intocht in Jeruzalem op een ezel. En Matthäus vertelt ons waarom. Dat is de vervulling van de profeet. Jesaja sprak erover, maar in het bijzonder de profeet Zacharia. En daarom bericht Matthäus ons ook over 2 ezels. Want zo had ook Zacharia het voorzegd. Zijnde een jong en een juk dragende ezelin. En zo neemt de Heer Jezus straks intocht. Ze maken alles gereed. De discipelen doen hun opperkleden af en leggen die op die beide ezels als een prachtige bekleding. Moederezel moet mee om de schrik uit de benen van het veulen te houden. En daarom moet ook de moederezel bekleed worden, eer ontvangen, opdat de koning het ontvangt. En ze plaatsen de Heer Jezus op die ezel. Dat zal de reactie van het volk zijn. Nu moeten we niet vergeten dat het een bijzondere tijd is. Het is de week voor Pascha. En dan zijn er uit de hele toenmalige bekende wereld 100.000 pelgrims op de been. Dus het is een week van bijzondere spanning. In een land met een heel labiel politiek evenwicht. die opstandige provincie Judea. Er zal nog geen halve eeuw later een enorm volksoproer losbranden. En het gist al onder de oppervlakte. We moeten niet vergeten dat er een groot wonder is gebeurd, nog maar kort geleden. Heb je dat ooit gehoord? Dat er iemand teruggekeerd is uit de dood. Stel je voor dat dat vanmorgen in de morgenochtend in, of morgenavond op het nieuws komt. Iemand is gestorven en weer teruggekeerd. Daar raak je niet over uitgepraat. En over uitgedacht. En nu was dat gebeurd in dat dorp vlak voor je. In dat dorp Betanië. En degene die dat gedaan had, die zit nu op die ezel. Dus mensen hebben hoge verwachtingen van deze Jezus. En ze gaan allemaal op naar Jeruzalem. En hij nu in een eervolle positie, al is het dan maar op een ezel, maar wel boven de mensenmassa uit. En die spanning ontlaat zich en mensen gaan roepen. En mensen trekken hun opperkleden af en spreiden die uit op de weg. Rukken takjes van de bomen. En vlijen die op die kleden, zodat je een soort levend groen tapijt hebt, waarop de koning der ere binnen mag treden. Bergop, bij Kidron door, omhoog, naar de heuvelen die Jeruzalem omringen, de bergen waar Jeruzalem zelfs op gebouwd is. Bijzonder moment, heeft iedereen ervaren. En Matthäus zegt, het moest zo, dit alles is nu geschied, opdat vervuld worden. Hetgeen gesproken is door de profeet, zal Matthäus wel beseft hebben. Op dat moment, nee. Matthäus die zo bijbelvast is, heeft dat op dat moment niet beseft. Kun je lezen in Johannes. Ze werden pas later indachtig, zegt Johannes, die is erbij geweest. Pas later beseften we wat hier aan de hand is. Werden ze indachtig het woord van de profeten. Kenden ze die woorden dan niet? Jawel, anders kun je ze niet indachtig worden. Dan moet je toch wel weten wat ze zijn. Wat ze zeggen. Maar, wonderlijk hè, voor hun ogen voltrok het zich. Ze zagen dat ezeltje en zijn moeder. En ze plaatsten de Heer Jezus daar spontaan op. We lezen nergens dat de Heer Jezus daar zelf opdracht toe gaf. En de massa breekt los in gejuich. En toch hebben ze niet doorgehad wat er hier gebeurde. Ze waren het niet indachtig. Ze wisten het wel. Ze wisten het wel. Ze wisten zoveel van de Bijbel. Matthäus is iemand die er ontzettend veel van weet. Die elke keer weer laat zien aan ons. Kijk, dit gebeurt omdat dit in de Bijbel stond. Maar Matthäus heeft het niet doorgegaan. Johannes zegt ik ook pas later. En Petrus, de man die op Pinksteren liet zien dat hij zoveel van de Bijbel wist. Toen hij vol was van de Heilige Geest, stroomden de woorden van de geschriften uit zijn mond. Maar nu niet, hoe kan dat dan? Dat die kennis niet paraat was. Hoef je dan eigenlijk niet uit de Bijbel dingen te leren? Want je ziet hier dat het toch niet beschikbaar was, dat ze er niet eens aan dachten. Het zou een heel verkeerde toepassing zijn vanavond. Het is echt heel erg belangrijk dat je je psalmen leert. Wanneer ik bij oude mensen op bezoek kom, soms die niet meer zo helder zijn in hun gedachten, dan zing ik nog wel eens een psalm met ze. En ik vind het zo ontroerend. Die kunnen ze meezingen. Dat blijft hangen. Wat je het eerste geleerd hebt, dat blijft het langste bij je. En ik weet zeker dat de Heere daar ook iemand mee kan bereiken. Die niet meer zo helder in zijn gedachten is. Hij kan alles. Dus het is heel erg belangrijk om dingen te leren. En dan hoeft u niet te denken dat het is alleen maar zo als je oud bent. Gemeente, de Heere kan woorden als brandende letters in je ziel plaatsen. Als een levende werkelijkheid. En het is waar, hij kan dat doen zonder dat je beseft dat dat al in de Bijbel stond. Maar hij kan ook dingen nieuw maken. Die je daarvoor uit je hoofd hebt geleerd, gememoriseerd. Het is goed voor je geheugen, het is goed voor je ziel, leven bij. Dat zou een verkeerde beslissing zijn. Om dan maar geen Bijbel te lezen, om dan maar geen Bijbel uit je hoofd te leren. Geen Bijbel te overdenken. Nee, gemeente, wat was hier aan de hand? Zij leefden niet bij Gods woord. Ze hadden die morgen geen stille tijd gehad met de profeet Zacharia. Van zou dit dan het moment zijn dat onze meester als een koning wordt binnengehaald? Want hij is toch de vervulling van alle schriften? O nee, ze vreesden die vervulling. Ze vreesden dat die woorden werkelijkheid waren. Die hij op de weg naar Jeruzalem keer op keer gesproken had. Ik moet heen gaan. En veel lijden van de ouderlingen, de overpriesters, de fariseeën. Ik moet sterven. Dat vreselijke woord, daar huiverden ze om. En daarom waren ze van hun plek, leefden ze niet bij die schriften. Later wel, later heeft de Heer het indachtig gemaakt. Dat kan. Bij de voorbereiding moest ik denken aan Luke Short. Die had toen hij jong was, jaar 15, een preek gehoord. Van John Flavel, de Puritein uit Zuid-Engeland. En dan emigreert hij later naar Amerika, Virginia. En dan komt, als hij 103 jaar oud is, een preek terug van bijna 90 jaar daarvoor. En die gebruikt de Heer. En dan sterft hij 3 jaar later. En dan staat op zijn graf Luke Short. 3 jaar in de genade. Een baby in de genade. En aan mensenjaren 106 jaar. De Heer kan heel veel later op een woord, op een preek terugkomen. Maar laat het er niet op aankomen. Want weet jij, weet u, of u 103 of u 106 jaar oud wordt. Dan loopt de Heer aan. Vraag of hij dat woord gebruikt. Indachtig maakt. Vraag of hij die harten geeft. Die bij die blinde bedelaars waren. Hij is zo machtig. Met één woord wordt de dode levend. Lazarus riep hij uit de dood. Hij roept geestelijk doden uit de dood. Daar praat de krant niet zo vaak over. Maar dat is net zo'n groot wonder. En het gebeurt nog. Dat deze koning geestelijk doden levend maakt. Zijn woord is zo krachtig. Wiens woord? Van die man op die ezel. En later werden ze het indachtig. Wat indachtig. O, dat de profeet het geschreven had. Zeg de dochter Sions. Zie, uw koning komt tot u. Dochter Sions. Sion is een van de heuvels van Jeruzalem. En daar gaan we nu naartoe. Maar dat gaat natuurlijk over mensen die in Jeruzalem wonen. Dit zijn juist mensen onderweg naar Sion. Dus voor hen geldt dit toch niet, o gemeente. Er worden soms mensen in het huidige Palestijnse gebied, de Westbank, maar ook wel de Gazastrook, zeker die Gazastrook, dat was Filistijnenland, nog wel tot christen. Wederom geboren. Staat er in Psalm 87. Die Gazastrook, de Filistijn, of het Libanon, Tyrië, of Egypte, Soedan, nog verder naar het zuiden. Moorenland. Ze worden in u, in de Godstad geboren, door dat wonderlijke woord van God dat zo krachtig is. En wie zo geboren wordt, is een dochter, een zoon van Sion. En dat is niet leeftijd gebonden. Sion, zegt de dochter Sions. Zie, uw koning komt. Dat is mijn opdracht vanavond om het te zeggen. En het bijzonder aan dochters en zonen van Sion. Zie, uw koning komt, maar het woord komt tot ons allen. En die koning komt vanavond bij ons allemaal voorbij. En hij vraagt, kijk, let op, zie en luister. Zie, uw koning komt. Misschien heeft u daar vanavond wel om gebeden vandaag. Om de komst van die koning. Naar verlangt. Gisteravond, vanmorgen. Misschien heeft u al een ontmoeting met hem gehad. Dat is heel wonderlijk. Maar misschien hunkert u daar vanavond naar. Misschien is hij ooit wel binnen bij u geweest. Maar is het zo lang geleden dat hij kwam. Dat er zoveel as op ligt. Dat je het kwijt bent. En denkt, was dat wel waar? Was dat wel van hem? Ach, misschien is hij nog nooit werkelijk in jouw leven geweest. En dan toch hoort hij vanavond. Zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt. Dan moet u wel zien. Dan moet u wel luisteren, dan moet u wel opletten, dan moet u wel hongeren, dan moet u wel dorsten. Hij is die koning. Heeft u zoveel raadsels in uw leven? Heeft u gebeden dat de Heer ze ontbindt? Zie, deze koning kan alle knopen ontbinden. Heeft u een hart wat zo in de war is, wat zo vaak met droefheid bezet is, misschien onverklaarbaar, een heimwee naar vervulling. Zie, deze koning is het antwoord op al die onzekerheid. Heeft u een hart dat bedroefd is, omdat u beseft dat God werkelijkheid is en dat je voor hem niet bestaan kunt? Zie, deze koning. Is hij die de afstand overbrugt, omdat hij de hoge hemel verliet? Heeft u een probleem dat niet opgelost is tussen u en God? Zonde, die je wel weg probeert te stoppen, maar die toch weer terugkomt. En het lukt je niet meer die weg te stoppen. En daar heb je zo'n smart, zo'n verdriet van. Sion. Zie uw koning, ach zegt u, ik kan tot hem niet komen. Ik durf tot hem niet te komen. O wonderlijk, zie, uw koning komt tot u. En zo komt hij nog voorbij. En klopt hij aan de deur van jonge van oude harten. Wie ben ik voor u? Dat op uw klacht, bid maar, de hemel scheur, dat hij nederkwam, dat hij intrek nam. Ons tweede punt. De koning geprezen. Hij is natuurlijk al geprezen, door de profeet Zacharia al. De koning is hij genoemd. Hij is u al aangewezen. Maar er wordt nu nog meer geprezen door Zacharia en ook door de mensen die met de Heer Jezus meereizen. Zacharia prijst hem. Want hij wordt hier genoemd, uw koning komt tot u, zachtmoedig, wonderlijk woord. Wonderlijke samenstelling, wonderlijke combinatie ook. Koning en zachtmoedig. Het is wel een woord wat bij de Heer Jezus hoort. Wat zo nadrukkelijk door hem gesproken is in die lange preek, de bergrede in dat verre donkere Galilea. Maar juist mensen uit Galilea reizen nu met hem mee. Uw koning komt, zachtmoedig. Wat heeft hij dan over dat woord gezegd? Ook al zo wonderlijk. Zo wonderlijk als deze combinatie, zachtmoedig en koning, zo wonderlijk was dat woord. Zalig zijn, gelukkig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Wat denkt u aan bij zachtmoedig? Moedig is eigenlijk gemoed, je binnenkant. En zacht, zachte binnenkant. Dus mensen die zacht zijn, die niet geharnast zijn, gestaald zijn. Vindt u dat niet de wereld ondersteboven? Want laten we eerlijk zijn. Iemand die verder wil komen in deze wereld, het aardrijk zal beërven. Die moet sterk zijn, zijn ruimte innemen. En slim zijn op of over de rand van sluwheid. Zulke mensen hebben de aarde als hun bezit. Ze worden alleen maar sterker, alleen maar kapitaalkrachtiger. Zij beërven de aarde. Dat zie je toch voor je ogen gebeuren. En niet een zachtmoedige. Die krijgt alleen maar klappen. Zit in de hoek waar de klappen vallen. Die beërft de wereld helemaal niet. Die is een verschoppeling. En trouwens volgt deze koning maar. Een week later zal het tegendeel blijken van dat woord uit Matthäus. Dan draagt de aarde hem niet meer. Dan verdraagt de stad hem niet meer. Dan wordt hij uitgestoten. Dan sluit de hemel zich boven hem. Dan is alles mislukt. Dan stort de hoop in. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ze zullen het aardrijk beërven. Dat is inderdaad een onmogelijke combinatie. En een onmogelijk woord. Zoals dat ook voor deze koning geldt op een ezel. Een koning op een paard. Die verovert je oog. En die verovert de wereld. Zoals een militair defilé op het Rode Plein in Moskou. Een aankondiging is van overmacht. Maar niet een koning op een ezel. Die kan hooguit je hart veroveren. Maar wie laat dat nu gebeuren? O gemeente, zo'n koning heeft u nodig. Een koning die zachtmoedig is. Een koning die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen in zijn zachtmoedigheid. Een koning die weet wat het is om moe en belast en verloren te zijn. En die zachtmoedigheid wil leren. Komt allen tot mij, zegt deze koning, die zo moe is, zo belast, onder zonde, lees maar Matthäus 11, om de schuld die zo hard werkt, zo hard topt, komt allen tot mij. En ik zal u rust geven, voor uw ziel, voor uw hart. En als u niet weet wat zachtmoedigheid is, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart, dan moet u bij mij zijn, zegt deze koning. Sion, zie uw koning. Let op uw koning en word als uw koning. Waarom dan? O, Zacharia prijst hem aan. Matthäus haalt Zacharia aan vanuit de Griekse vertaling. In het Hebreeuws is de tekst nog iets uitgebreider. En wordt dat woord zachtmoedig vertaald door arm. Dat hoort toch zo bij elkaar. Die bedelaars waren niet alleen blind. Die waren ook zo arm. Maar ook zachtmoedig. Geleerd van deze koning. Wat zegt Zacharia nog meer van hem? Hij is rechtvaardig. En een heiland. En arm. En hij rijdt op het jong van een ezelin. Hij is ook rechtvaardig. En een heiland. Een Joshua. Een verlosser. Hij is Jezus, zo ziet Zacharia hem al uit de vette. Zie uw koning, Jezus, de zachtmoedige, die werkelijk verlossen kan. En hoe dan? Omdat hij ook rechtvaardig is. Voor onrechtvaardig, nooit zonde gedaan. Maar hij is tot zonde geworden. Voor goddeloos. Hij wilde het grootste onrecht ondergaan. Voor de meest onrechtvaardige. Laten we Paulus zeggen, ik was de grootste der zondaar. En voor zulke mensen wilde hij komen. Dan moet je wel heel zachtmoedig zijn. Want anders zeg je toch, ik heb niets gedaan. Mij treft geen blaam. Maar hij schold niet terug toen hij gescholden werd en toen hij geslagen werd, sloeg hij niet. Zijn zachtmoedigheid, gemeente, dat is uw redding. Als u hem ziet, als u hem nodig hebt, als u hem vindt, dat is uw redding, uw verlossing, uw heiland. Daar zit iets helends in. Uw heelmaker, uw zondevernieler, uw schuldverdelger. Door zijn zachtmoedigheid brengt hij verlossing teweeg. Zo'n koning heeft u nodig. Zacharië prijst hem aan. En de mensen ook. Laten we hun woorden zingen. Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning. Wij zegenen u al te saam. 118, het 13e vers. De koning komt. De koning is u aangewezen. De koning is u aangeprezen. Maar de mensen prijzen hem nu ook. Ze zingen. Ach, ze hebben hun klederen, hun opperkleed op de weg uitgespreid. Takjes van de bomen getrokken en voor de koning uit neergelegd op al die kleden. En Jezus klimt omhoog. Snel zal het niet gaan, want de mensenmassa moet wijken. Johannes zegt ons, ook hij verhaalt van deze geschiedenis, dat er ook een massa uit de poorten van Jeruzalem nadert. Op zich was dat ook gebruikelijk. Om op zo'n bijzondere week, de week voor Pascha, de pelgrims intocht te verlenen. Maar nu heeft ook die koorts van de massa uit Galilea de mensen uit Jeruzalem aangestoken. En het klinkt als uit één mond, dat woord van Psalm 118. Riepen, zeggen er vers 9. Hosanna, daar klinkt iets door van lof, halleluja. Lof van de God van Israël, zei aan u. Aan wie? Aan de zonen Davids. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heer. Alle kelen, alle monden roepen dat. En de hemel zingt mee, want hoor, tot in de hoogste hemelen. Dit is de dag, zegt Psalm 118. De dag der dagen waar koning Jezus volkomen zich bekend maakt. Als de Messias, de koning van Israël, de zoon van David. Vanaf deze dag kan niemand van al die pelgrims en al die inwoners van Jeruzalem die geroepen hebben, ontkennen dat ze hem gezien hebben. En nu gaat het goed. De zonen van Zebedeus, dat zijn de apostelen Jacobus en Johannes, kijken elkaar aan. Nu gaat hun verzoek in vervulling. Ze zullen op twee tronen naast de Heer Jezus mogen zitten, om als koningen te heersen. En Judas kijkt hen glimlachend aan. Hij zal nu als minister van Financiën over de enorme rijkdom van de provincie Judea mogen beschikken. Iedereen voelt wel aan, nu gaat het goed. Dit is de intocht. Dit kan niet meer misgaan. En de mensen uit Galilea die vanuit Jericho de weg omhoog zijn gegaan, oh, ze gloeien en ze groeien van trots. Het donkere Galilea heeft een profeet voortgebracht die door Jeruzalem nu erkend wordt en ingehaald als koning. En de mensen in Jeruzalem weten van het wonder van Betanië kan zich nu herhalen. En die pelgrims zijn aangestoken door de koorts. Erin meegezogen, misschien Simon van Cyrene wel. Hosanna, gezegend, die grote koning, zit zo dicht bij elkaar, wat. O, hem met de mond te prijzen. En met diezelfde mond af te wijzen. Nog geen week later slaat de stemming om. En dat resulteert hierin, dat als een blad aan de boom de voorkeur van de massa wijzigt. Mensen zullen roepen, kruis hem. Binnengehaald als koning. Weggehoond als een misdadiger. En het gaat al mis na inkomst in de stad. Toen moest het gebeuren. Hij zweeg, die zachtmoedige man. Hij zei niets en hij deed niets. Toen had hij de kroon moeten pakken. Ach, maar de massa weet, hij heeft zijn kans voorbij laten gaan. Hij wilde geen koning zijn zoals wij hem wilden eren. En dan laten we hem los. Dan moet hij het zelf maar weten. Gemeente, dat zit in een menshart. Heel dicht bij elkaar. Misschien wel iets bijzonders zien in deze koning. Maar ook zoveel vijandschap. Ach, ten diepste kan wie vreemd is van God en van Christus niet anders dan weerstand ervaren tegen deze koning. Staat in de Bijbel. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, Romeinen 8. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. En ook niet aan de mond van de wet van God. De Heer Jezus die de waarheid zelf is. Want het kan ook niet. In het hart zit zoveel opstand. Zoveel verzet. Dat is de blinde haat, vaak nog onder een masker. Maar geen onderworpenheid, geen liefde, geen eren, geen gaan in die weg van zachtmoedigheid, van ondergang en van dood, zo niet. dan huiver je voor die vreselijke woorden, lijden en sterven, zelf na ontvangen genade, de apostelen. Dan leef je niet bij dat woord dat hij zo zou binnenkomen. Dan honger je niet naar een heiland die je heel kan maken. Maar dan wil je zelfbevestiging. Je wil wel op een troon zitten naast hem, maar niet onderworpen worden. Je wil alle middelen, Judas alle centjes. Je wil je zwaard, Petrus zijn zwaard, nog vasthouden. En dat resulteert in ons derde punt. De koning afgewezen. De Romeinen zagen hem binnenkomen. Die hebben alles wel gezien en gehoord. En die bewaken de muren en de poort. Maar ingrijpen is niet nodig. Waarom? Man op een ezel. Anderen zien hem ook. Zijn zelfs met hem opgetrokken. Die wel een mening al klaar hadden over Jezus. En hem al scherp veroordeelden, scherp afwezen, de fariseeën. Het ontglipte hen volkomen. Als nu de massa hem tot koning kroont, dan zijn zij heel hun positie kwijt. En daarom roepen ze. Dat lezen we in Lucas 19. Moet u vanavond of van de week nog maar eens een keer rustig lezen. Sommige fariseeën, vers 39, Lucas 19, zeggen, meester, bestraf uw discipelen. Dan zegt de Heer Jezus, nee, dat doe ik niet. Waarom niet? Dit is het moment. Als nu deze mensen zouden zwijgen, dan zouden zelfs de stenen nog kunnen spreken. Want het grote geheim van die verborgen Jezus wordt nu onthuld voor ieders oog. Maar in Lucas staat nog meer. Ook dat de Heer Jezus scherp doorziet. Dat die lof voor hem wel in de mond is. Als uit één mond. Maar niet in het hart. Hij doorziet wat hier aan de hand is. Lucas zegt. Hij komt dan steeds dichterbij. En zag de stad. En weende over haar. Waarom weende de Heer Jezus? Omdat hij doorhad hoe het diep van binnen zat. Gemeente, ik kan niet in uw hart kijken. Dat kunnen wij bij elkaar niet, dat is maar goed ook. Maar de Heer Jezus wel. En als hij nu in uw hart kijkt, hij is boven in de hemel. Daar is alleen maar gelukzaligheid. Daar zijn geen tranen meer. Ook niet bij de verlosser. Maar zou hij in zijn aardse aanwezigheid, toen hij zo hier in Jeruzalem zat, ook nu over uw hart wenen? Ja, waarom waren die tranen er dan? Hij kwam dichterbij de stad en weende over haar. Wat zag hij dan? Oh, natuurlijk, hij passeerde die donkere vlek met bomen, waar olijfbomen stonden en een olijfpers, we kennen die. Die groep bomen als Gethsemane. En hij wist wat daar gebeuren zou. Hij wist alle dingen. Jezus wetende dat de uur gekomen was. Dat hij heen zou gaan tot zijn vader. Alsof hij dezelfde lief gehad had. Tot het einde. Ach, hij heeft ze lief gehad. Maar hij wist ook dit. Mij staat een diepe weg van beproeving te wachten. Wat is zo'n olijfpers? Dat is een staande steen, een molensteen, die met handkracht kon worden voortbewogen. En onder die steen, op dat raakvlak van die steen, met een stenen ondergrond, werden olijven gebracht. En als daar zo'n zware steen overheen rolt, dan blijft van die olijven niets over, dan stroomt er olie uit. De Heer Jezus zal het zeggen. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik ook geperst? En dan zag hij op dat persen onder die steen. Welke steen? De steen van Gods recht. Hij had niets verkeerds gedaan. Maar hij wist, ik zal vermalen worden onder de steen van Gods eisende recht. Voor wat voor mensen? Voor mensen die vijand van mij zijn en van mijn Vader in de hemel. Kun je dat begrijpen? Nogmaals, dan moet je wel wonderlijk zachtmoedig zijn. Hij was bereid die dood in te gaan, want hij wist, dit is de enige weg. Gods recht is heilig en blinkend en ook scherp. En Jezus had dat recht zo lief. En daarom wilde hij die weg gaan. En gemeente, als wij dat niet beseffen, dan blijven we moeite houden met deze geschiedenis. Met dat lijden, dat sterven van Jezus. Ook wanneer die naam wel eens gesproken heeft, dan lijken we meer op die discipelen die ervan huiverden, die daarvan terugschrokken. Maar echt, deze zachtmoedige koning in zijn diepe weg van ondergang en sterven is de enige weg gegaan waardoor hij een heiland is. Ook vanavond. Waren daarom zijn tranen? Nee, ze waren over de stad. Waarom dan over de stad? Ach, het ging over zielen. U heeft een ziel, ik ook en jij. Dat is het meest kostbare van ons. Dat is niet ons geld. Dat zijn niet de stenen waarin we wonen, die misschien van onszelf zijn. Eenmaal zullen ze allemaal verdwijnen. De elementen zullen brandende vergaan. Maar je ziel leeft eeuwig. Jezus weende om zielen, waarom dan? Ach wel, deze monden eerden hem, maar niet de harten. In de eeuwen na hem zullen er zijn enkelingen, samen velen, samen miljoenen, honderden miljoenen, die hem nu op de stranden van de eeuwigheid en in de hemel groot maken met mond en met hart. Maar hier was het alleen maar lippentaal. En daarom weende Jezus en zei, och, of gij ook bekendet, Lucas 19, vers 42, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Daarom weende hij. En hij doorzag de afwijzing. En dan komt hij in de stad. Dan lezen we bij Matthäus. Dan vragen de mensen en iedereen die de stad nu binnenstroomt, de een naar de ander, is Jezus en na hem velen. Wie is dit, deze eigenlijk? Wie is deze? Matthäus 21 vers 10. En dan zeggen de mensen uit Galilea, nou dat is de profeet uit Nazareth, uit Galilea. Ik kreeg nog wel iets van die trots in door, maar ook wel teleurstelling. Hij wordt niet meer koning, hij wordt niet meer de zoon Davids genoemd. Hij heeft de kroon aan zich voorbij laten gaan. En daarmee wijzen ze hem af. En preken is, en naar een preek luisteren is proberen je tekst te begrijpen. Dat hebben we vanavond ook geprobeerd te doen. Maar preken is natuurlijk wel meer dan alleen maar uitleggen. En weten waarom de Galileërs eigenlijk wel trots waren en hem toch afwezen. En hoe het met de mensen in Jeruzalem zat. Preken en luisteren naar een preek gaat ook over de toepassing. En die heeft met deze vraag te maken. Wie is deze? Dat moet ik proberen als dominee, maar het belangrijkste begint hierna. Dat is dat u die vraag mee naar huis neemt. En het allerbelangrijkste is dat de Heere zelf de toepassing maakt. Maar u mag niet denken dat dat zonder u wel kan. Want de Heere Jezus vraagt. U mag dat echt niet denken. U mag echt niet denken, als de Heere me wil hebben, dan vindt hij me wel en verder leef ik er maar op los. De Heere vraagt of gij heden op deze uw dag, hij heeft niet zoveel uren meer, op deze uw dag bedenkt wat tot uw vrede dient. En er hoort deze vraag bij. Wie is Jezus? Wie is de Heer Jezus voor u? Een profeet. Want hij wist zoveel. Een knappe dokter. Hij kon blinden weer laten zien. Een mislukte politicus die de kans voorbij heeft laten gaan om op de golf van de volkseer de macht over te nemen. Wie is Jezus voor u? Iemand die in de toekomst misschien wel bij jou past. Als je ouder bent, want misschien word je wel 103 jaar. Wat zou het dan mooi zijn om hem te kennen, maar nu niet. Je vraagt... Och, of gij bekendet op deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Word je wel 103? Geldt dat voor u? Of gij op deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. Wat dient tot vrede? Er is maar één weg tot vrede, tot verzoening met de Heer. Dat is vrede met God door deze koning. Want in die diepe zachtmoedigheid bereidt hij de enige weg tot zaligheid. Och, of gij bekendet dat hij tot uw vrede dient. En u heeft allemaal over hem gehoord. Hij is u aangewezen. En u heeft het uit het woord zelf gehoord. Zie uw koning. Wie is hij voor u, voor jou? Dat is een vraag om bij de Heer neer te leggen. En als u daar geen antwoord op weet, zeg dat ook maar. En als uw hart nog steeds zo hard en onverschillig is of dubbel is, soms wel naar deze dingen wil luisteren, maar liever het weer loslaat, zeg dat ook maar tegen de Heer. Hij weet dat wel. Maar hij wil het ook van jou, van u horen. Want hij zegt, of dat gij bekendet, dat is voor mijn aangezicht. Bekendet, vertelt wat tot uw vrede dient. Volgende stap in uw carrière, dat maakt vrede. Want dan heb je misschien recht op een andere leaseauto. Die wat mooier is dan die van je zwager. En als je van de zomer toch weer kunt vliegen, en dan kun je misschien weer een verre vakantie ermee betalen. Dient dat tot vrede? Die onrust van 24 keer 7 en maar doorgaan? Nou ja, vandaag niet. Maar morgen weer mee. Dient dat tot vrede? Brengt dat rust? Och, of gij bekend het heden, op deze uw dag. Morgen kan het te laat zijn. Wat tot uw vrede dient. Hij is vredevorst. En u kunt zijn koninkrijk mislukt vinden. Maar juist in die weg van zachtmoedigheid heerst hij. O, kroon hem als uw koning. Val hem te voet. En vraag maar of hij als een profeet uw hart en uw bestaan doorlicht. En of hij als een priester het offer dat hij gebracht heeft u tot zegen doet strekken. Want als hij komt, hij brengt alles mee. Als hij voor het eerst toont, Sion, zie uw koning, ik ben uw koning, ik maak intocht in uw hart, dan brengt hij zichzelf mee. En dat heeft wel een begin, maar geen einde. Want dan gaat hij zijn schatten ontvouwen. Op zijn tijd, op zijn wijze. En dat brengt vrede. Gerechtigheid. Waarmee u staan kunt voor God. Hij is de weg tot God. De Heelmeester. De Heiland. Nu komt hij. Als uw redder. Straks als uw rechter. Wat kunt u dan tegen hem zeggen? Wat bekent u dan aan hem? Wat tot uw vrede dient? Zoals u dan mag zeggen, hij is mijn heiland, mijn zaligmaker, mijn deel, mijn beker, mijn overvloed, mijn alles. Hij is de vervulling van mijn hart, hij is de liefde van mijn hart, de hoop van mijn leven. Hij is mijn eer, hij is in die zachtmoedigheid de magneet waar ik steeds naartoe trek. Hij is de vervulling van mijn verlangen. Wat bent u dan gelukkig? Wat ben je dan zalig? Dan wil je niets liever zeggen. Misschien vanavond al. Hosanna, gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heren. Het juichen hier op aarde en in de hemel, tot in de hoogste hemel. Hosanna, halleluja, amen. Heere, doe ons bekennen wat tot onze vrede dient. Als wij op voet van oorlog met U leven, ontmasker ons, ontwapen ons. Schenk ons die vrede die verstand te boven gaat. In deze koning, de enige weg tot U. Dank voor wat U gaf, het verkeerde wegnemen in spreken, in luisteren. Bescherm ons op weg naar huis, om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte uit Psalm 20, het eerste vers dat op uw klacht de hemel scheuren. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.